over champignons, kazen, vleermuizen en cement. Vandaag gaat de wandeling verder langs Heen de Maas. Naar het einde toe stappen we rond de stad Maastricht. Vanaf hier is de streek gekend voor haar zogenaamde mergelgroeven. Langs de Belgisch-Nederlandse Maasgrens wordt inderdaad niet alleen aan grindwinning gedaan. Er zijn ook delfactiviteiten naar de zogenaamde mergel. Men vindt die aan beide zijden van de Maas. In Nederland liggen de zogenaamde grotten vooral in Maastricht zelf en beneden Maastricht, in de Pietersberg. Aan Belgische zijde vindt men ze vanaf Cannes tot Zichensussenbolder in de gemeente Riemst. Men kan die grotten bezoeken en dat trekt veel volk. De ondergrondse ruimte vormen een labyrint van zalen en gangen met een constante temperatuur. Zonder gids loop je hierin hopeloos verloren. Binnenin kun je kennis maken met wandschilderingen in houtskool, beeldhouwwerken in mergelzandsteen, fossielen, tekeningen en scripties. Ergens kom je voorbij een vleermuizenreservaat en iets verder zie je hoe de grottenkaas rijpt. De gidsen tonen de artisanale ontginningstechnieken van die mergel, maar ook hoe die blokken werden gebroken. En er is een didactische voorstelling van de champignon- en witloofkwekerij. Het ingewikkelde web van donkere tunnels bood tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilige schuilplaats tegen de Duitse bezetter. Ook werden hier, in die tijd, talloze kunstschatten verborgen gehouden. Als men in die reusachtige zalen loopt, mag men niet vergeten dat daarboven straten en huizen, ja, ganse dorpen liggen. Zo lopen onder de dorpen Cannes en Zichensussenbolder zowat 300 kilometer gangen. Die kwamen er niet van gisteren op vandaag. Men is reeds zowat 600 jaar aan het graven. En, zoals vaker het geval is, wat kan gebeuren, gebeurt ook op zeker ogenblik. In Zichensussenbolder stortte op dinsdagochtend 23 december 1958 de mergelberg Roosberg in, waarin zich een grote champignonkwekerij bevond. Bij deze ramp lieten 18 arbeiders het leven. Bovengronds gaapte een 5 meter diepe krater over een oppervlakte van ruim 3 hectare. Die ingestorte champignonkwekerijen waren op het moment van de ramp een van de belangrijkste in West-Europa. Zo'n 80% van de nationale kampernoelieteelt kwam uit deze kwekerijen. De economische gevolgen waren niet mis. Er werkten ruim 200 mensen in de champignonkwekerijen en nog eens bijna evenveel in de toeleverende bedrijven. Naast het verlies van 18 mensenlevens had het dorp dus ook te kampen met grote werkloosheid. Maar wat is eigenlijk mergel en waarom werden die gangen gegraven? Eerst een kleine correctie. Strikt genomen gaat het hier nog om mergel, nog om grotten. Mergel is een mengeling van kalk en klei. Wat hier uitgegraven wordt, is 98% zuivere kalk. Bovendien zijn dit geen grotten zoals de grotten van Han. Alles is hier uitgegraven, niks is uitgespoeld. Maar waarom worden al die kilometers uitgegraven? Het antwoord is dat kalk van die kwaliteit een makkelijk hanteerbare, zachte steensoort is en dus gebruiksvriendelijk. Vroeger werd die gebruikt in gebouwen. Later ontdekte men dat dit soort krijt de best mogelijke grondstof is om cement te maken. Dit is een goudmijn voor cementproducenten. Juist ten zuiden van Riemst treft men diezelfde krijtlagen aan. De Cimenterie Belge Réunie, of CBR in de wandel, ontgint de kalk in dagbouw. De relatief dunne lagen zand, grind en leem die er bovenop liggen, worden daar gewoon weggegraven, zodat het krijt vrij komt te liggen. Het is omdat men vroeger niet beschikte over de hedendaagse grootschalige machines dat men het krijt aanboorde via tunnels. Misschien een wat eigenaardige vraag. Waar komt dat krijt vandaan? Hier kunnen we een beroep doen op de geologen die staan te popelen om die vraag te beantwoorden. In hun geologische tijdslijn hebben zij een periode die ze het krijt noemen. Die periode strekt zich uit van 145 miljoen jaar geleden tot 66 miljoen jaar geleden. Ze wordt zo genoemd omdat geologen vaststelden dat krijt iets is wat in die periode werd gevormd. En dat zit zo in elkaar. In die periode was de temperatuur op aarde hoger dan nu, omdat er veel vulkanische activiteit was die veel CO2 de atmosfeer inblies. Een tweede element is dat, door de beweging van tektonische platen, een reusachtige ondiepe zee ontstond. De zogenaamde Tethyszee. Rond de evenaar kon de temperatuur van het water aan het oppervlak oplopen tot 45 graden. Zo ontstond een ideale omgeving voor de ontwikkeling van een enorme hoeveelheid minuscule planktonische groene algen die drijvend leefden in de bovenste lagen van de oceaan. Die wezentjes bouwen een minuscule panzer op uit calcium in het water. Toen de algen stierven, zonken de overblijfselen naar de bodem van de oceaan. Gecombineerd met de overblijfselen van andere wezens ontstond zo een laag krijt. Dat proces bleef tientallen miljoenen jaren doorgaan en zo vormden zich op bepaalde plaatsen pure kalksteenlagen die tot 300 à 400 meter dik konden worden. Soms zorgden geologische processen ervoor dat die lagen kalksteen bedolven werden onder dikke lagen rotsen. Die persten de kalk samen tot harde gesteenten. Soms kwamen die terecht in vulkanische omgevingen. Door de hoge temperatuur werd de zuivere witte kalklaag verhard tot marmer. Op andere plaatsen werden die niet bedolven en behielden ze hun poreuze eigenschap. Soms kwamen die poreuze lagen door verdere geologische processen boven water te liggen. Het best gekende voorbeeld daarvan zijn de witte kliffen van Dover. Een ander voorbeeld zijn de heuvels rond Maastricht, die miljoenen jaren geleden onder de zeespiegel lagen, maar later net boven water kwamen te liggen. Door dat geologische toeval hebben we nu een ideale plaats om champignons en witloof te kweken, om vleermuizen te laten nesten en om kazen te laten rijpen. En door datzelfde toeval kan ook CBR goede zaken doen.